Zo, broeders en zusters. Ja, we gaan verder met het Lucas-evangelie. Lucas 22. Daar willen we in ieder geval bij stilstaan. Nou, daar zitten we ook een beetje wat de inhoud betreft bij waar we vorige keer stil bij hebben gestaan, hè, bij de drie dagen en de drie nachten. Nou, en daar gaat het in Lucas 22 in feite ook over. Maar ik wil vanavond eigenlijk aan de hand van dit hoofdstuk met u stilstaan bij Judas, bij het Pascha en bij Petrus. Dus dat is waar we het vanavond over willen hebben. En daarvoor lees ik ook een paar gedeelten uit hoofdstuk 22, maar niet helemaal aaneensluitend. Maar eerst beginnen we met vers 1 tot 7 van Lucas 22. Dus vers 1 tot 7 en daarna lees ik nog een stukje en daarna nog twee stukjes. Daar staat: het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem om te brengen, want zij waren bevreesd voor het volk. Toen voerde Satan in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de 12 behoorde. En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij hem aan hen zou overleveren. En zij verblijden zich en kwamen overeen hem geld te geven. En hij stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om hem buiten de menigte om aan hen over te leveren. De dag van de ongezuurde broden brak aan waarop men het Pascha moest slachten. Nou, dan lees ik uit dit hoofdstuk vers 14 tot 16. Daar staat: en toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En dan weer een stuk verder, vers 31 tot 34, daar staat: en de Heere zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem: Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei: ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. En dan tot slot nog vers 54 tot 62. Nou, dat heeft eigenlijk ook met die woorden van de Heer Jezus te maken die we net lazen. Er staat vers 54: en zij namen hem gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. En toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats en zij daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht, ook hij was bij hem. Maar hij verloochende hem en zei: vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna zag een ander hem en zei, ook u bent een van hen. Maar Petrus zei: mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid, het is werkelijk waar, ook hij was bij hem. Want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei: mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe hij tegen hem gezegd had: voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Tot zover deze woorden. Hè, toch wel met name dat laatste. indrukwekkende woorden. Als je zo je probeert te verplaatsen in de schoenen van Petrus, om het even zo te zeggen. We beginnen bij Judas. Nog even, we hebben daar wel eens vaker wat bij stilgestaan, omdat Judas komt natuurlijk veel meer voor in de Bijbel dan alleen in dat laatste gedeelte. Maar wij kennen hem natuurlijk wel met name vanuit dat wat hij hier gedaan heeft. Hè? Het verraad of het overleveren, zoals het eigenlijk ook wel weergegeven zou kunnen zijn, van de Heer Jezus. Er staat in het vierde vers: hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempel, van de tempelwacht, hoe hij hem aan hen zou overleveren. En zij verblijden zich en kwamen overeen hem geld te geven. En hij stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om hem buiten de menigte om aan hen over te leveren. Nou, die gelegenheid die had hij even later gevonden. Want ook in hetzelfde hoofdstuk, we hebben dat dan niet gelezen, maar daar wordt ook gesproken over hoe de Heer Jezus in Gethsemane is. Ja, en hoe hij daar dan door Judas verraden wordt, overgeleverd wordt. En de Heer die zegt nog wel van, elke dag was ik in de tempel. Jullie hadden me alle momenten kunnen grijpen. Maar nu gebeurde het dan. Nou goed, dat is natuurlijk geen toeval dat het allemaal op dat moment gebeurde. Dat heeft te maken met het feit dat alles gebeurde volgens de planning van de Heer. Dus de Heer die had alles nauwgezet gepland. En precies op de juiste momenten gebeurde alles. En dat geldt ook voor het verraad van Judas. Dat is een beetje apart. Hè? Want Judas is een van de 12. Een van de 12 apostelen. Dus je zou denken aan één kant. En als je het heel menselijk beschouwt. En soms hoor je dat wel eens. Van mensen die dan eigenlijk niet zoveel met de Bijbel hebben. Hoor je dan wel eens zo zeggen van, dat is wel een foute keuze geweest van de Heer Jezus. Dat hij nou uitgerekend Judas gekozen heeft om een apostel van hem te zijn. En die man die hield het dan niet vol tot het einde. En geldzucht zorgde ervoor dat hij de Heer Jezus heeft verraden. Ik denk niet dat het zo makkelijk is. Het zit namelijk veel moeilijker in elkaar. En juist voor ons ook, denk ik, toch wel wat onbegrijpelijker ook. Er wordt in Lucas 6, misschien wel goed om even erbij te nemen, Lucas 6, daar wordt beschreven hoe de Heere de apostelen kiest uit de kring van discipelen. Vanaf vers 12 staat dat: het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep hij zijn discipelen bij zich en koos er 12 van hen uit, die hij ook apostelen noemde. Simon, die hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jacobus, Johannes, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon, die Zelotes genoemd werd, Judas, de broer van Jacobus, en Judas Iscariot, die ook de verrader geworden is. Dus hier heb je het hele rijtje. Dat is wel opvallend, hè, dat Lucas al die namen noemt. Hij begint dan met Simon en hij eindigt met Judas. Nou, wij hebben dan Lucas 22 gelezen, daar begint het juist met Judas en eindigt het met Petrus, Simon Petrus. Maar hier staat ook, en dat is ook wel een opvallende, en ook weer niet zo heel opvallend trouwens, maar er staat dus dat de laatste apostel die genoemd wordt, dat is Judas Iscariot. En het is eigenlijk zo dat elk rijtje wat je vindt in de Bijbel met apostelen, staat Judas altijd op de laatste plaats. Dus zo, hij komt achteraan. En er staat er ook vaak bij, zoals het hier ook staat, die ook de verrader geworden is, of die hem ook verraden heeft. Nou ja, goed, daarvoor kun je zeggen van, begrijpelijk hè, dat je hem uitgerekend op de laatste plek zet. Want uiteindelijk is hij ontrouw geweest en je kunt er van alles van vinden. Maar ondertussen moet je er ook weer niet te licht over denken, want hier wordt dus gesproken over de keuze van de Heer Jezus van de apostelen uit die kring van discipelen. En die keuze, die doet de Heer Jezus nadat hij een hele nacht in het gebed is geweest tot God. Dus je kunt wel zeggen dat de Heer wat dat betreft niet over één nacht ijs gegaan is, zeg maar. He, dus hij heeft daar, in de gemeenschap met de Vader, heeft hij daar al die apostelen uitgekozen. Nou, en dat is natuurlijk ook wel het punt dat je dat wel op meer plekken terugvindt, dat het een heel bewuste keuze is geweest. Het is niet zomaar een keuze geweest, het is een heel bewuste keuze geweest. De Heer Jezus die zegt in een andere tekst in Johannes, dan zegt hij tegen de apostelen, heb ik u 12 niet uitgekozen? En één van u is een duivel, zegt hij dan. Dus daar zie je wel aan dat de Heer Jezus volkomen bewust wist wat hij deed. En ja, als je natuurlijk een beetje de Heer Jezus kent en je weet wie hij is, dan weet je ook dat hij natuurlijk ook niet iets wat dat betreft zou lopen te verzinnen of een fout zou maken of wat dan ook. Nee, nogmaals, de Heere die heeft alle dingen in zijn hand. En deze Judas, ja, die is dus door de Heere gekozen om apostel te zijn. Als je gewoon even naar het hele begrip apostel kijkt en apostelschap in de Bijbel, weet je, dan betekent dat ook dat een apostel is iemand die wordt met een bepaalde opdracht namens zijn zender ergens neergezet. En die opdracht, die moet die apostel vervolgens ook doen. En hij is daar op die plek gesteld, door die zender, om die zender ook te vertegenwoordigen. Nou, zo denken wij natuurlijk over het algemeen over de apostelen. Het woord voor apostel, dat wordt in de Bijbel soms ook wel vertaald met zendeling of afgezand. En dan kun je dus ook echt letterlijk denken aan een zendeling. De Heer Jezus, die wordt zelf ook de apostel genoemd. In Hebreeën 3 vers 1. Hij is de apostel van onze belijdenis, staat daar in die brief. Dus de Heer Jezus, die werd door de Vader, in dit geval, ergens neergezet om de Vader te vertegenwoordigen. Met een bepaald doel, met een bepaalde taak. En die taak was uiteindelijk het lijden, het sterven en de opstanding. En daardoor de verzoening en het behoud tot stand te brengen. Dus ja, dat geldt ook voor Judas. Judas is gekozen en Judas is door de Heer met een bepaalde bedoeling op een bepaalde plek neergezet. En vandaar dat de Heer zegt, ja, ik heb jullie 12 uitgekozen en één van jullie is een duivel. Dus ja, misschien dat op dat moment Judas dat nog helemaal niet door had, dat hij dat was. Dat weet je ook niet. Want wat we nu gelezen hebben bijvoorbeeld in Lucas 22, dat is dat er staat dat de Satan in hem voer. Dus hij wordt daar, op een soort van manier wordt hij daar bezeten door de tegenstander van God. Helemaal een idee krijgen van die Judas, dat is best wel lastig. Dus trouwens, aan de andere kant, wij zeggen dan bij ons in de buurt van, het was ook wel een beetje een linkmiegel. Want de andere kant is ook dat op het moment dat hij al wist dat hij de Heer zou gaan verraden, zit hij daar nog wel aan de tafel. En dan zegt de Heer Jezus ook gewoon ronduit van ja, één van jullie gaat mij verraden. En dan zitten ze allemaal tegen elkaar aan elkaar te vragen en zich af te vragen van ja, en wie is dat? Wie zou dat zijn? En dat doet Judas dus ook. Die vraagt zich ook af, ja, wie is het dan, Heer? Zo, weet je wel. Terwijl hij op dat moment al best door had wat hij zou gaan doen. Maar goed, het loopt met Judas ook niet goed af. Tenminste niet wat dit leven betreft. Want hij krijgt uiteindelijk enorm berouw van zijn beraad en van zijn verraad. En de prijs, het geld dat hij ervoor heeft gekregen, werpt hij in de tempel. En zoeken jullie het maar uit, zegt hij eigenlijk. En dat zeggen ze ook weer tegen hem. Nou, trieste figuur. Een tragische figuur. Op een andere plek zegt de Heer Jezus ook over Judas, dat de zoon des mensen, die moet wel verraden worden. Dat moet gewoon gebeuren. Maar wee de mens door wie hij verraden wordt. En dan zegt de Heer Jezus erbij, het was beter geweest als hij niet geboren was. Nou ja, dan had hij hem ook niet kunnen verraden. Dus hij is wel geboren. Maar je ziet daarin wel dat de Heer eigenlijk een soort zorg heeft voor deze Judas als mens. En de ellende waar hij ook uiteindelijk mee te maken kreeg, die vertaalt zich heel snel in het einde van zijn leven. Want hij pleegt zelfmoord, hè? Hij verhangt zich en het is voorbij. Tenminste, wat dit leven betreft. Hij heeft daar zijn taak als apostel, notabene, heeft hij daar volbracht. En hij bekoopt het met de dood. Nou goed, dat is Judas. Nou is het natuurlijk ook weer zo, het is niet voor niets Judas. Judas staat dus steeds aan het eind van die opsomming van 12 apostelen. Oh ja, dan hebben we ook nog Judas die hem verraden heeft. Het eindigt dus steeds, die opsomming eindigt met Judas. En dat is ook wel weer iets bijzonders. Want Judas, toen ik net al die namen voorlas, het viel mij zelf op toen ik al die namen voorlas. Er is maar één naam van al die namen die niet op een S eindigt. Het eindigt allemaal op een S, hè? Behalve Simon. Maar voor de rest, Petrus, Jacobus, Andreas, Bartolomeus, nou ga zo maar door. En Judas. Dat het allemaal op een S eindigt, dat heeft iets te maken met dat dit vergriekste namen zijn. Bijvoorbeeld Jacobus, die heette echt niet Jacobus. Zo was hij echt niet door zijn ouders genoemd of genaamd. Nee, hij heette Jacob. En dat was Hebreeuws of Aramees, maar zo heette die. Nou, en dat geldt voor meerdere. Dat geldt bijvoorbeeld dus ook voor Judas. Judas heette niet Judas toen het jongetje geboren werd en op de 8e dag besneden werd. En toen ook zijn naam ontving. Nee, hij heette Juda. En dat is natuurlijk wel even een belangrijk punt. Als je naar het groot kijkt, naar die grote geschiedenis van God met zijn volk Israël. En dan weten we allemaal dat op een gegeven moment een deel van dat volk weggestuurd is met de scheidbrief. En blijft de rest van het volk blijft over en daaruit komt de Heer Jezus voort. En dat is het, wat we dan noemen het huis van Juda. Als je dat op zijn Griek zou zeggen, zou je zeggen het huis van Judas. Dus het huis van Juda. En de Heer Jezus die komt uit dat volk voort. Hij was een Jood. En hij komt ook uit de stam van Juda zelfs. Als je dan zo die geschiedenis van God met zijn volk Israël volgt tot aan de kruisdood, dan moet je zeggen van de Heer Jezus is verraden door deze persoon, Juda. Maar als je zo die hele leidersgeschiedenis doorleest, dan ontdek je ook iets anders. En dat is dat de Heer Jezus verraden is door dat grotere geheel van Juda. En dat is namelijk het eigen volk. U kent al die toespraken wel in het boek Handelingen. Dat Petrus bijvoorbeeld zegt tegen de mannen van Juda, tegen de Judese mannen. Hij zegt van jullie zijn verraders geworden van de Zoon van God. Dus het is niet alleen maar Juda. Het is inderdaad die persoon. Nee, hij staat voor een groter geheel. Het huis van Juda. En dat volk, dat moet je dan ook wel weer zeggen, heeft op aangeven en op aandringen van de leiding van dat volk, heeft het de Heer verraden. Uiteindelijk zijn het de leiders van het volk geweest die daar verantwoordelijk voor waren. Dat kun je allemaal wel terugvinden. Maar het eindigt dus wat dat betreft, ook dat rijtje als het ware van geschiedenis van God met zijn volk, met zijn volk Israël, eindigt met Juda. Die hem ook verraden heeft. Zo kun je het eigenlijk rustig zeggen. En dan is het zo mooi, als de Heer Jezus opstaat, dan is ook de eerste groep van mensen die bereikt worden, dat is ook weer Juda. En daarmee gaat de Heer vervolgens weer verder. In eerste instantie in het licht, in het kader van het nieuwe verbond. En als je, dat zie je in Handelingen 2 terug, met betrekking tot de toespraken van Petrus. Dat zie je ook later terug, als de apostel Paulus op het strijdtoneel komt. Dan zie je dat ook hij, als hij ergens komt, gaat hij altijd eerst naar de Joden toe, naar de synagogen toe, naar zijn volksgenoten, eerst naar, zeg maar even, dat huis van Juda. En dat zie je ook nog een beetje typologisch terug. Want als Saulus van Tarsen op weg is van Jeruzalem naar Damascus om daar christenen te achtervolgen. He, dan ontmoet de Heer Jezus hem. En hij was op dat moment totaal niet op zoek naar de Heer trouwens. He, want hij wist zeker dat wat hij deed, dat was goed. He, hij moest die gelovigen uitroeien. Klaar, daar had hij geloofsbrieven voor bij zich van de hoge priester notabene. De hoge priester. Nou, en zo gaat hij dan daarheen en dan ontmoet de Heer Jezus hem. En dan, hij kijkt nog even omhoog, maar hij wordt meteen verblind. He, 3 dagen en 3 nachten is hij blind. En ja, dan, als de Heer hem daar zo ontmoet, he, dan vraagt hij ook van, wie bent u? He, eerst zegt de Heer Jezus, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En dan zegt Saulus, of Saul, he, daar heb je dat ook weer, he, dat Saul, Saulus. Dan zegt hij, wie bent u? En dan zegt de Heer Jezus, ik ben Jezus die jij vervolgt. Sta op en ga naar Damascus en daar hoor je wat je te doen krijgt. Nou, dan gaat hij inderdaad door naar Damascus, daar wordt hij naartoe geleid. Zo met vol bravoure kwam hij misschien wel te paard daaraan, aanvankelijk op de weg van Jeruzalem naar Damascus. Maar zo moest hij uiteindelijk geleid worden, omdat hij blind was, door zijn medewerkers naar Damascus. En daar verbleef hij. En dan moet Ananias, die moet daar naartoe. En die krijgt te horen waar die ook is. Hij krijgt ook het adres erbij. Dat is altijd wel handig als je ergens naartoe moet. Dus hij krijgt het adres erbij van de Heer. En dan staat er, het is in de rechte straat, in het huis van Judas. Hè? In het huis van Judas. Daar moet je naartoe. Want daar verblijft Paulus blijkbaar. En dan zie je ook, een beetje typologisch, ook wat Paulus betreft, de taak voor hem begon bij dat huis van Judas. Dus de Heere die heeft dat huis als het ware achtergelaten in zijn sterven. En in zijn opstanding heeft hij het als het ware weer opgepakt. En vervolgens het getuigenis over zijn dood en opstanding, dat ging in de eerste plaats naar dat huis toe. En zo breidt het in feite weer uit. He, dus je hebt dat hele grote volk, het volk van Israël. Je had daarvoor trouwens die hele grote lijn van alle volkeren. Uit al die volkeren wordt dat ene volk gekozen, Israël. En dat wordt gedecimeerd naar het huis van Juda. En uiteindelijk is er maar één Jood die overblijft. En dat is Christus zelf. En die sterft aan het kruis op Golgotha. En dan is het afgelopen. En dan staat hij op. En dan gaat de Heer verder met die ene persoon. De tweede mens wordt hij ook wel genoemd. Hij was in zijn sterven de laatste mens, de laatste Adam. Maar in zijn opstanding is hij de tweede mens, een levendmakende geest. En dan wordt de draad weer opgepakt en dan krijgt Juda, het huis van Juda, daar als eerste deel aan. En vervolgens ga je zien in Handelingen dat het huis van Israël erbij aan het komen is. Ja, en dan komen we uiteindelijk terecht in de tijd waarin we nu zitten. En dat is het lichaam van Christus, waarin God oog heeft voor werkelijk alle mensen. Dat is iets specifieks wat hoort bij de tijd van nu. Dus de genade van God is verschenen heilbrengend voor alle mensen. Dat hoort bij de tijd van nu. Vanaf, zeg maar even voor het gemak, Handelingen 28. Tot aan het moment dat de Heer de draad weer oppikt met Israël. Het is heel populair om die uitdrukking van de genade Gods is heilbrengend voor alle mensen, maar werkelijk overal op toe te passen. Maar we moeten ons niet vergissen. De Heere die heeft aan het einde van Handelingen niet meer alleen zijn eigen volk op het oog, maar alle mensen. En die periode waarin we nu zitten, die houdt ook een keer op. En dan gaat het weer verder. Maar goed, dus die Judas, ja, weet je, het is een tragische figuur. Ik denk dat er niemand is die graag zou willen ruilen met Judas. En er is ook denk ik niemand die zich graag zou willen herkennen in Judas. Kijk, Petrus, dat is een heel ander figuur. Die heeft de Heer Jezus verloochend. En dat is natuurlijk ook niet best. Maar aan de andere kant, Petrus die heeft ook wel weer heel veel, hoe zou je dat zeggen, mooie dingen. Zoals hij altijd voor de Heer wilde strijden en voor de Heer wilde gaan. En dat hebben we net ook gelezen. Ik wil wel voor u lijden, ik wil wel voor u sterven. Maakt me allemaal niks uit. Dat is typisch Petrus. Hij wist alleen nog niet helemaal precies wat hij er allemaal zei. Maar goed, maar met Judas, ja, hè, daar willen we ons liever niet mee associëren. En toch hè, is de andere kant wel, in hoeverre leveren wij, zomaar hè, als mens, soms ook niet de Heer Jezus over. Hè, als je leven ervan afhangt, hè, wat doe je dan, weet je wel? Het is natuurlijk heel goed en makkelijk ook vaak om met de Heer te leven als het allemaal goed gaat. Maar ja, je zal maar uiteindelijk onder een regime terechtkomen of in een regime leven. Waarin je, nou ja, als jij gelooft, gaat je kop eraf, ik noem maar wat. En dat is helemaal niet verzonnen, want dat zijn dingen die zijn natuurlijk ook echt gebeurd. En misschien gebeurden ze nog wel, dat weet ik eigenlijk niet. Dus ja, we hebben daar in ieder geval denk ik niet de neiging om die Judas te veroordelen. Van, ben je toch ook een, hè? Weet je wel, want ach, die Judas dat was ook maar een gewone zondaar. En dat zijn we uiteindelijk ook allemaal. Nou goed, dat is Judas. We komen zo meteen nog even op Petrus terecht. Laten we even teruggaan naar Lucas 22. Want het volgende dat we gelezen hebben, en die geschiedenis van Judas, die paar versen die we daarvan lazen, vers 1 tot 7. Dat stukje dat begint en eindigt ook met dat volgende punt waar we even bij stil willen staan. Dat is namelijk dat Pascha. Het Pascha, we hebben vorige keer hebben we stilgestaan bij de verlossing door het bloed. Ja, want dat is dat Pascha. We hebben vooral stilgestaan bij dat vieren van het Pascha door de Heer Jezus. En uiteindelijk het zelf worden van het paaslam. En hoe hij vervolgens 3 dagen en 3 nachten in de dood geweest is. En ja, ook weer daaruit opgestaan is. We hebben toen ook wat versen gelezen uit het boek Leviticus. Leviticus 23. En toen ook gezien dat daar ja, een heel rijtje van feesten wordt genoemd. Hè? Ik heb ze nog even opgeschreven. Het begint met het paasfeest. Het tweede feest, dat is het feest van de ongezuurde broden. Er is sprake van het feest van de eerstelingen. Er is sprake van het feest van de weken. Er is sprake van het feest van het geschal. Het gaat over de verzoendag. En tot slot gaat het ook nog over het loofhuttenfeest. En dat zijn 7 feesten... Vorige keer ook gezegd, dat zijn eigenlijk 7 afspraken die de Heer had met zijn volk. En je kunt, als je dat allemaal netjes op een rijtje zet, dan kom je er ook achter dat die afspraken door de Heer gemaakt zijn met de Israëlieten. Maar er staat er letterlijk met de zonen van Israël. Oftewel, heel concreet, die 12 zonen met daaruit voortkomende 12 stammen van Israël. Daarmee heeft de Heer zijn afspraken gemaakt en hij heeft er soms ook nog bij gezegd wanneer of vooral waar ook iets gevierd moest worden. Er waren een paar feesten bijvoorbeeld die moesten voor zijn aangezicht gevierd worden en dat is dus in Jeruzalem. Dus die feesten, ja, dat zijn wel inzettingen door de Heer gegeven. En nou lezen we hier opeens ook weer over zo'n paasfeest. En nogmaals, we hebben vorige keer gezien dat de Heer Jezus dat paasfeest zelf vierde. In de avond van de dag. Hè? In de avond van dat dagdeel. En vervolgens werd het, of van die dag. En vervolgens werd het dagdeel, dat brak aan. En dat was het moment waarop de Heer Jezus zelf als paaslam werd geofferd. Nou is het eigenlijk wel bijzonder dat paasfeest. Hier wordt het genoemd in vers 1, in vers 7 en bijvoorbeeld ook door de Heer Jezus in vers 15. Hij zegt daar, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten voordat ik ga lijden. Nou, dat lijden, dat heeft te maken met zijn eigen paasoffer, namelijk het offer van zijn lichaam. Dat paasfeest, dat blijkt dus in Leviticus 23, het eerste feest te zijn. Dus daar begint het mee. Het begint met het paasfeest. Dus je hebt al die feesten, 7 stuks worden er in totaal genoemd. Maar het begint met het paasfeest. En ja, dat is natuurlijk toch wel iets waarvan je denkt van, waarom nou uitgerekend dat paasfeest? Hè? Nou, misschien wel mooi om even wat teksten op te zoeken die te maken hebben met dat Pasen. En dan gaan we eerst eventjes naar Jesaja 31. Als je dat zo leest, dan denk je van, nou, wat heeft dat er nou in hemelsnaam mee te maken? Maar Jesaja 31, het vijfde vers. En dan ga ik u zo meteen wel vertellen wat ermee aan de hand is, maar ...31 vers 5. Daar staat: zoals vogels boven hun nest vliegen, zo zal de Heere van de legermachten Jeruzalem beschermen. Hij zal het beschermen en redden. Hij zal het voorbijgaan en bevrijden. Nou, hier wordt in ieder geval over bevrijding gesproken, dus dat, dan weet je, dat heeft ook iets met het paasfeest te maken. Hè? Want het paasfeest, dat werd ingesteld, we zullen dat zo meteen ook nog lezen, op het moment dat Israël bevrijd werd vanuit Egypte. Nou, hier wordt dan over vogels gesproken, die boven hun nest vliegen. Ja, dat heeft iets te maken met hoe een vogel zijn nest verdedigt, weet je wel. Dus als er een aanvaller is, dan gaat hij over dat nest heen vliegen. Waarom lezen we dit? Nou, we lezen dit omdat hier het werkwoord staat waar het woord Pascha van afgeleid is in het Oude Testament. Dus als een Jood nu het paasfeest viert, dan viert hij Pesach. En dat woord Pesach, dat komt van Pasach. En Pasach, hier heb je dat vertaald aan het einde van vers 5, dat betekent voorbijgaan. Of dat is tenminste vertaald met voorbijgaan. Er zijn vertalingen, tenminste de NBG-vertaling bijvoorbeeld, die heeft er staan sparend bevrijdend. Dat is wel wat ingewikkeld. Sparend bevrijden. En dan is het woord sparend, dat is dan de vertaling van Pasach. Nou, in onze vertaling, in de HSV, is het eigenlijk ietsjes duidelijker, want er staat: hij zal het voorbijgaan en bevrijden. Dus hij heeft het daar over Jeruzalem. Jeruzalem wordt door de Heere van de legermachten beschermd. Hij zal het beschermen en redden. En dan staat er: hij zal het voorbijgaan en bevrijden. Nou, als je nou helemaal niks van helemaal niks van de grondtaal of wat dan ook weet en ook helemaal niet moeilijk wil doen en ga zo maar door, dan moet je wel één ding weten, en dat is dat hier in dat laatste stukje van vers 5, daar vindt een soort herhaling plaats. Dat is iets dat zie je in de psalmen ook heel veel. In heel veel dichterlijke boeken vind je dat. Nou, het boek Jesaja is een profetisch boek, maar hij schrijft op dichterlijke wijze. Vandaar dat dat ook vaak zo ingedeeld is zoals het in onze Bijbels ook afgedrukt is. Dat lijkt net meer op een gedicht dan dat het een doorgaande tekst is, weet je wel. Als je het zinnetje "hij zal het beschermen en redden" opschrijft en je zet daaronder "hij zal het voorbijgaan en bevrijden", dan weet je, redden en bevrijden heeft iets met elkaar te maken. En beschermen en voorbijgaan moet dan ook iets met elkaar te maken hebben. Dus beschermen, voorbijgaan, redden en bevrijden. Nou, dat noemen ze parallelisme. Dus de dingen die lopen parallel. En dan kun je aanzien dat het een wordt uitgelegd in het ander. Dus dat voorbijgaan, dat heeft op een of andere manier iets te maken met beschermen. Nou, en nou komen die vogels weer in beeld. Want er staat boven in vers 5, zoals vogels boven hun nest vliegen. En als je dat bekijkt, of je hebt dat misschien wel eens gezien op een natuurfilm, of denk aan kievieten, weet je wel, als die het ei hebben en je gaat er naartoe, dan gaat dat beest er ook de hele tijd overheen vliegen om je te verjagen. Het gaat hem erom, zoals vogels boven hun nest vliegen. En dat doen ze heen en weer. Het is dus niet zomaar, zoals het hier dan vertaald is, met voorbijgaan, Maar het is heen en weer gaan. Dat is het punt. En Pasach, het werkwoord waar Pesach van afgeleid is, dat betekent heen en weer gaan. En op die manier beschermen. Dus die vogel die gaat heen en weer boven het nest en beschermt zo zijn nest. Nou, en zo zal de Heer van de legermachten Jeruzalem beschermen. Hij zal het beschermen en redden. Hij zal het voorbij gaan, oftewel heen en weer gaan en bevrijden. Nou, daar heb je dus de vertaling van het woord waar ook Pesach of Pascha, in het Oude Testament tenminste, van is afgeleid. Nou, nog zo'n soort tekst. In 1 Koningen 18. Ik heb ze maar even achterstevoren opgeschreven. En dan gaan we ze ook achterstevoren even opzoeken. Dus dan komen we uiteindelijk vanzelf in Exodus terecht. 1 Koningen 18. Dan gaat het over Elia op de Karmel. Die geschiedenis kent u denk ik ook wel, hè? De geschiedenis van Elia op de Karmel en dat er een soort wedstrijd plaatsvindt tussen de profeten van de Baal en Elia, weet je wel? Dan moeten ze gaan allebei een altaar bouwen en nou ja, de God die dan beantwoordt met vuur. Dat is de echte God. Dat is dan het idee. Nou, en Elia die drijft het ook nog een beetje op de spits, weet je wel. Want hij zegt dan, als dan zijn eigen altaar gemaakt wordt en daar ligt ook een offerdier op, dan laat hij het ook nog helemaal nat maken. En weet je wel, van alles, nou ja, het is allemaal kleddernat, dus de kans wordt steeds kleiner dat dat ding ooit nog in de fik vliegt. Maar dat gebeurt wel. En hij spot ook met de priesters van Baal. De profeten van Baal, want hij zegt van, ja, jullie roepen niet hard genoeg. Ja, jullie moeten wat harder roepen, want hij is tenslotte een god. Dus misschien is hij even aan het slapen of zo, weet je wel. Nou ja, maar dan zegt Elia, en dan moet je even naar vers 21 toe. Dan zegt hij tegen het volk van Israël, want het volk, ja, dat was aan de ene kant, was dat wel genegen om in de Here te geloven. En aan de andere kant liepen ze de Baal achterna. Baal betekent trouwens ook Here. Nou, en dan staat er in vers 21, toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en hij zei, hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem, maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Nou, hier staat ook weer dat werkwoordje Pasach. En dat is hier vertaald met hinken. Hoe lang hinkt u nog? En dan staat er op twee gedachten. Nou, als je dat even probeert voor jezelf zichtbaar te maken, hè, dan is het hinken op twee gedachten, dat is eigenlijk ook weer het heen en weer gaan. En vandaar dat dat hier dan vertaald is met hinken. Dus je hebt twee mogelijkheden, dan is het weer die, dan is het weer die, dan is het weer die, weet je, en zo gaan ze heen en weer. En een stukje verder komt het nog een keertje voor. In vers 26... daar staat, gaat dan over de profeten van Baal, dan staat er, zij namen de jonge stier die hij hun gegeven had en maakten die klaar. Ze riepen de naam van de Baal aan, van de morgen tot de middag, o Baal, antwoord ons. Ja, dat is ook wat, hè? O Baal, antwoord ons. Ja, ik zat een keer in de auto op zondag en weet je wat, dan heb je dat programma van Vroege Vogels, ken je dat? NPO 1. Nou ja, daar luister je dan wel eens na natuurlijk, want dan zie je toch in de auto. Maar dan hadden ze ook eens een keer opnames gemaakt van mensen die geloofden dus in de, ja, dat waren zeg maar letterlijk zonaanbidders. Hè? Dus op een gegeven moment hadden ze de dag, ja, daar is een moeilijk woord voor, maar de dag waarop de zon weer gaat groeien, weet je wel? Dus dan komt hij voor het eerst op, om weer zodat de dagen vanaf dat moment weer gaan lengen. En dan staan er dus mensen, hadden ze dus ergens gefilmd, in de polder was het. Staan er dus gewoon Nederlanders, hè? Moet je je voorstellen, nuchter volk. He, er staan de Nederlanders, die staan daar en die staan er te roepen. Oh zon, oh zon. Weet je wel. Ja. Ik dacht eerst dat ze het over de ozonlaag hadden. Maar ja, dan moet ik dan aan denken als ik dit zo zie. Oh Baal, weet je wel. Er gebeurt allemaal niks. Hè? In vers 27 daar staat dat Elia met hem begon te spotten. Roep met luide stem. Hij is immers een god. Hij is vast in gedachten. Of hij heeft zich vast afgezonderd. Dat is een nette taal voor hij is naar de wc. Of hij is vast op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. Nou, die gasten nog harder roepen, weet je wel. Maar goed, vers 26, halverwege, daar staat dat zo. O Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. En zij sprongen tegen het altaar aan dat men gemaakt had. En dat springen, dat is weer de vertaling van Pasach. In de MBG-vertaling wordt dit vertaald met hinken. En dan staat er, zij hinkten om het altaar heen. Dus je ziet ze wel ja, als een soort indianen met zo'n regendansje, weet je wel, zie je ze zo om dat altaar heen gaan. En dat is hinken. Maar goed, de grondbetekenis daarvan is dat ze heen en weer gaan. Nou, nog een stukje terug, 2 Samuel 4. 2 Samuel 4. Ja, daar staat een beetje trieste geschiedenis. Er staat in vers 4. Daar staat Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die aan beide voeten verlamd was. Hij was 5 jaar oud toen het bericht over Saul en Jonathan uit Israël kwam. Zijn voedster had hem opgepakt en was gevlucht, maar toen ze haastig op de vlucht sloeg, gebeurde het dat hij viel en kreupel werd. Zijn naam was Mephibosheth. Nou, en hier is het woord kreupel worden, is weer de vertaling van Pasach. Hè, en nogmaals, dat betekent dus in de grond heen en weer gaan. Nou, daar kun je ook wel weer iets bij voorstellen bij kreupel. Als je kreupel bent, dan maak je niet een strak spoor, maar dan, ja, dan hink je wat. Dus je gaat wat heen en weer. Nou, en dat is hier dan met kreupel worden vertaald. Dus ook weer Pasach. Nou, dan gaan we nog naar Exodus toe. Exodus 12, en dat is dus het hoofdstuk waarin beschreven wordt hoe Israël op het punt staat uit Egypte verlost te worden. En daar komt dat woord nog 3 keer voor. En als je nou alles meegeschreven hebt, of je hebt het allemaal zo op een rijtje, dan ontdek je dat met deze 3 keer, dan komt dat in zijn totaliteit 7 keer voor. Het woordje Pasach. Nou, in Exodus 12, daar gaat het over de instelling, staat er, van het Pascha. En ja, wat ze daar allemaal moeten doen. Dat is heel indrukwekkend hoor. Er staat in het 3e vers, spreek tot heel de gemeenschap van Israël op de 10e dag van deze maand. Die maand, dat is weer die maand Nisan, weet je wel, waar we vorige keer bij stil hebben gestaan. Op de 10e dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, 1 nemen. Overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van 1 jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. Dus het moet een mannetje zijn, een bok, of het nou van de schapen of van de geiten is. En hij moet zonder enig gebrek zijn. Je voelt wel al aan dat dit eigenlijk al verwijst, hè, naar de Heer Jezus, hè? Hij was het lam Gods dat de zonde der wereld wegnam en hij was zonder enig gebrek. Hij was zonder zonde namelijk. Nou, er staat er dat ze het van de 10e tot de 14e dag moesten bewaren. Dat wijst, hè, dat is uiteindelijk een periode van 3 dagen. En dat wijst ook op de 3 jaren waarop de Heer Jezus te midden van zijn volk was. Dus u moet het in bewaring houden tot de 14e van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. Of, letterlijk staat er, staat hier ook in de voetnoot, tussen de twee avonden. En dat heeft te maken op het avondgedeelte van die 14e Nisan. Nou, en dan staat er vers 7, zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden met ongezuurde broden, met bittere kruiden moeten ze het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, alleen op vuur gebraden met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. Nou, dan staat er aan het einde van vers 11, u moet het met haast eten, het is Pascha voor de Heere, want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen. Van de mensen tot het vee, ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heere. En dan komt het. Het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Nou, je hebt hier, u ziet het, als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En dat voorbij gaan, dat is dus weer Pasach, dat werkwoord. Alleen, we hebben al geleerd eigenlijk, door al die andere teksten te lezen, dat voorbijgaan is eigenlijk niet helemaal de goede vertaling. Als je in de Engelse Bijbel leest, dan staat er ook zoiets, dan staat er Passover. Dus het Pascha, dat wordt in het Engels genoemd, Passover, voorbijgaan. Dus hier staat, als ik het bloed zie, zal ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn. Nou krijg je een beetje het idee dat de Heer hier al oordelend door het legerkamp van Israël gaat en zodra hij het bloed ziet, loopt hij verder. Maar we hebben geleerd dat Pasach betekent heen en weer gaan. Dus eigenlijk moet je zeggen, als ik het bloed zie, zal ik voor u heen en weer gaan. En waarom heen en weer gaan? Nou, dat heeft te maken, dat zagen we in Jesaja 31, dat heeft te maken met het beschermen. Dus de Heere gaat heen en weer. En dan kun je afvragen, waarom gaat hij dan heen en weer? Nou, het komt nog een keertje voor, een stukje verder. Vers 21 ga ik dan even beginnen te lezen. Dan komen we er vanzelf. Daar staat, toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen, kies uit en neem voor uzelf klein vee voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hyssop, doop het in het bloed dat in een schaal is en strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Ja, dus die Israëlieten, die zitten allemaal in hun huis, hè? Mag niemand naar buiten toe. Ze hebben allemaal, zeg maar, huisarrest. Een soort avondklok. Want, staat er dan in vers 23, de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan. Daar heb je het weer. Voorbij gaan. Maar ook hier moet je eigenlijk lezen, hij zal voor de Heer, voor de deur, heen en weer gaan. Om namelijk te beschermen. En dan komen we er ook achter, waarom zal hij heen en weer gaan? Nou, het staat er meteen achter. Om de verderver niet toe te staan hun huizen binnen te komen en u te treffen. Dus je hebt daar een deur. Je hebt de Israëlieten die zitten binnen. En de Heer die staat ervoor en de verderver komt eraan. En die wil bij wijze van spreken links langs. En dan gaat de Heer daar staan. En dan wil die rechts langs. Dan gaat de Heer daar staan. De Heer die gaat heen en weer. En hij beschermt op die manier de Israëlieten. Dus ook hier in vers 23... moet je eigenlijk zeggen, dan zal de Heer voor de deur heen en weer gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen. Nou, en dan staat er in vers 26, Nog, het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen, wat betekent deze dienst voor u? Dat je namelijk het paasfeest viert. Dan moet u zeggen, dit is een paascha-offer voor de Heere die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbijging toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. En toen knielde het volk en boog zich neer. En hier staat dan ook weer vers 27, het voorbijgaan, maar het betekent dus eigenlijk heen en weer gaan. En daarmee beschermen, zoals een vogel zijn nest beschermt. Nou, het is eigenlijk wel, wel prachtig hè, hoe dat in elkaar zit. Dat de Heere dus zijn volk heeft beschermd. En hoe mooi is dat, hè, wat er dan in vers 23 staat. Als de Heere dat land zal doortrekken met een verderver, blijkbaar. En dan staat er, maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heer voor die deur heen en weer gaan en de verderver niet toestaan. Dus als de Heer het bloed ziet. Dus dat eerste feest, Israël had heel wat te vieren, zeg maar, elk jaar. 7 feesten waren er, hè, mochten ze gewoon met elkaar vieren. Maar het eerste feest, dat is het feest dat je direct bepaalt bij de verlossing door het bloed. En je kunt wel zeggen, dat lam, dat elk huisgezin dan zo zelf een paar dagen in hun midden had, en dan vervolgens moesten ze dat slachten. Dat lam, dat spreekt daarin van de Heer Jezus Christus. En het is door het bloed van dat lam, oftewel dat lam is een plaatsvervangend offer. Door het bloed van het lam konden zij blijven leven. Als Paulus later zegt in de Bijbel, in de Hebreeënbrief, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Ja, dan zie je wel, dat is het meest fundamentele van wat er in feite in het heilsplan van God heeft plaatsgevonden. De bloedstorting van de Heer Jezus. En wij hebben daar ook deel aan gekregen. Wij hebben deel gekregen. Wij hebben niet deel gekregen aan het paascha of zo. Zo in de zin van hoe dat hier gevierd wordt. Maar wij hebben wel deel gekregen aan de verlossing door het bloed. Paulus zegt het in de Colossenzenbrief en in de Efezenbrief. We hebben deel gekregen aan de verlossing door het bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Daar heeft het dus mee te maken. De bloedstorting van de Heer Jezus. Ja, dat is de vergeving van de overtredingen. Je kunt je afvragen, in hoeverre hebben wij in feite daar nou mee te maken, hè? Met al die feesten, weet je wel? Dus geestelijk zeggen wij ook, hè, ons leven, het leven dat wij hebben met de Heer, dat is gebaseerd op de bloedstorting van de Heer Jezus. Want daar vindt de vergeving plaats en daardoor hebben we de vrije toegang tot de Heer en is het helemaal klaar. Alleen, hoe zit dat nou in feite met die feesten? Paasfeest, ongezuurde broden, ga zo met eerstelingen, Pinksteren, weet je, ga zo maar door. Al die feesten. Het is best wel populair onder christenen, ook hier in Nederland, om dit soort feesten te vieren. Ik ken zelfs mensen, die zijn gelovigen, wedergeboren christenen. Die heb je ook nog. En die vieren elk jaar vieren ze het loofhuttenfeest. Dan bouwen ze in hun tuin een loofhut op. En dan gaan ze het loofhuttenfeest vieren. En dan denk je van, is dat nou de bedoeling? Is dat nou wat de Heer van ons vraagt? Nou, ik denk dat de meesten van u wel zullen zeggen van, nee, zoiets. Daarom is het ook zo belangrijk, als je zo'n hoofdstuk leest, Leviticus 23... dat er dus zo uitdrukkelijk bij staat dat de Heer zegt tegen Mozes, zeg tot de zonen van Israël. Dus die feesten, die worden gegeven aan de zonen van Israël. Nou, hoe zit dat met ons? Hoe zit dat bij ons? Moeten wij nou bijvoorbeeld, en er worden heel wat reizen worden daarvoor georganiseerd, moeten wij nou één keer in het jaar bijvoorbeeld naar Jeruzalem toe om het loofhuttenfeest te vieren, of weet ik veel wat voor feest? Ik geloof totaal niet dat dat moet. Hè? Misschien even een paar versen lezen uit de Colossenzenbrief, want ja, daar zegt Paulus, die maakt dat daar zo mooi en duidelijk. En helemaal als je letterlijk leest wat er staat, want dat is dan wel even een punt. En er staat Colossenzen 2... vanaf vers 16, dan zegt hij: laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. He, op het punt van een feestdag, ja, dat kun je gewoon opvatten als een feest, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze dingen, zegt Paulus dan, zijn een schaduw van toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus, staat er dan. He, dus hij zegt in de eerste plaats hier, dat die dingen, en wat bedoelt hij daarmee? Nou, bijvoorbeeld eten, drinken, in het kader van de feesten en van de wetgeving, eten, drinken, feesten, nieuwe maan of sabbat. Hij zegt dat zijn schaduwen van toekomstige dingen. Dus toen de Heere die feesten gaf in Leviticus 23, toen waren het schaduwbeelden, het was dus niet de werkelijkheid, maar schaduwen, zegt Paulus, van toekomende dingen. Dus je moet dat even zien vanuit het standpunt van, nou ja, bijvoorbeeld Leviticus 23, het Oude Testament. Toen waren al die feesten, waren schaduwbeelden van toekomstige dingen. Wij leven inmiddels een stukje verder en wij zeggen van ja, het Pascha, dat heeft zijn vervulling zelfs al gehad. En het feest van de eersteling, of en ongezuurde broden, het feest van de eersteling, het feest van de opstanding, dat heeft zijn vervulling al gehad. Er zijn ook nog een paar feesten die moeten hun vervulling nog hebben. Maar in hun geheel genomen zijn die 7 feesten dus schaduwen van toekomende dingen. Nou, en nou zien we dat er al een aantal vervuld zijn. En als je dan kijkt in de Bijbelse geschiedenis waar ze vervuld zijn, dan blijken ze allemaal vervuld te zijn te midden van het volk van Israël. Die feesten waren gegeven aan Israël. En de vervulling, die vindt ook plaats in Israël. En ik denk dat je er gerust van uit kunt gaan dat ook de feesten die nog vervuld moeten worden, het feest van het geschal, de grote verzoendag moet nog afgerond worden, het feest van Loofhutten, dat al die feesten vervuld zullen worden in Israël. Ga daar maar gerust van uit. Het Loofhuttenfeest dat staat voor, dat verwijst naar de toekomende eeuw, het koninkrijk van God op aarde. Nou, als je kijkt in het boek Zacharia, dan zie je dat feest inderdaad in die tijd gevierd zal worden in Israël. En dat volkeren daar deel aan kunnen hebben. En die kunnen dan vervolgens ook naar Jeruzalem toe gaan om dat mee te vieren. Maar het wordt in Israël gevierd. Niet nu, maar in de toekomst. Nou staat hier dat Paulus dus zegt van nou, dat hele pakket aan feesten, aan sabbatten en nieuwe manen. Nieuwe maan, dat is het begin van een nieuwe maand. Daarom een maand in Israël, in de Hebreeuwse kalender, duurt 30 dagen. Niet 31 of 28 of 30, maar altijd 30. Dat is een vastgesteld aantal dagen. Nou, dat hele pakket, dat is een beeld van toekomende dingen. Zeker op het moment dat ze gegeven werden. En dan zegt Paulus er zo tussendoor, in vers 17, maar het lichaam is van Christus. En die zin, als je dit nou zo leest, dan vraag je een beetje af van, lees ik nou inderdaad wel goed wat er staat of niet? Maar het lichaam is van Christus. In de eerste plaats, er staat hier niet het lichaam is van Christus, maar er staat hier, maar het lichaam van Christus is, of is er. Dus dat is nogal een verschil. Dus het gaat hier helemaal niet over het lichaam is van Christus. Ja, dat wisten we wel. Nee, het gaat erom dat hier die staande uitdrukking lichaam van Christus gebruikt wordt. Dus het lichaam van Christus is er. Paulus zegt, die feesten zijn een schaduw van toekomende dingen, maar het lichaam van Christus is er. Zo van, daar hebben we nu mee te maken. En in dat lichaam van Christus worden deze schaduwbeelden, zeg maar niet, daar hebben ze niet hun eerste vervulling, want die hebben ze in Israël. Nu is de Heer bezig met dat lichaam van Christus. Want ja, goed, de Colossensebrief is een brief die spreekt over de waarheden met betrekking tot het lichaam van Christus. Nou, en dat lichaam van Christus, dat is er, zegt Paulus. Zo is het nu. En voor de rest zal het zijn vervulling allemaal krijgen in het volk van Israël. Onder het volk van Israël. Als je dit, ik weet niet, heeft iemand van u een NBG-vertaling? Ja, NBG-vertaling, als je dan vers 17 even leest, dan is het nog anders. Onduidelijker.
De dingen die slechts schaduw zijn van hetgeen komen moest ter beeld, de werkelijkheid van Christus.
Ja, precies. Zo staat dat er dan, hè? Dus dingen die schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is, staat er dan. Zo van, het is een schaduwbeeld, maar de werkelijkheid is, weet je wel, van Christus. Nou, dat is een poging, maar het woord werkelijkheid is daar de vertaling van het woord lichaam. Terwijl het lichaam van Christus er is. Dat is in feite wat er staat. En dat lichaam van Christus, nou, dat is tot nu. Zijn verborgenheid, de feesten hebben te maken met het profetische plan en hebben daarom niet met de verborgenheid te maken. Nou, dat profetische plan, je kunt ervan uitgaan dat de Heer dat helemaal op zijn tijd compleet in vervulling laat gaan. Als je even iets met mij terugbladert naar de Galatenbrief, Galaten 4. Dan krijg je er ook een klein beetje een idee van. Galaten 4. Daar staat in het eerste vers. Ik zeg echter, schrijft Paulus, hè. Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders. Beheerders, dat is de vertaling van economen, waar het woord bedeling bijvoorbeeld van afgeleid is. Hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, zegt Paulus, als Jood, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nou, het gaat mij even vooral om dat vierde vers. En daar staat toen de volheid van de tijd gekomen was. En daaraan kun je zien, ja, dat er wat het plan van God betreft, ja, dat er niets toevallig gebeurt. Het is omdat de Heer wil dat het zo gaat, daarom gebeurt iets. En hier wordt gezegd, toen de volheid van de tijd gekomen was. Toen zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Ja, de volheid van de tijd. Dat woord tijd dat daar staat, dat betekent echt het grote begrip tijd. Dus niet een tijdstip of zo, maar echt het grote, ja, dat waar de tijd naartoe moest gaan toen die volheid bereikt was. Apart is dat, hè. Dit speelt zich af voordat de Heer Jezus dus op aarde was, hè. Want toen was de volheid van de tijd gekomen en toen zond God zijn zoon uit en toen was hij op aarde. Dus ja, ik stel me dat natuurlijk veel te menselijk allemaal voor. Maar op een gegeven moment heeft de vader tegen de zoon gezegd van, nou, het is zo laat. Het is zover. Nu moet je. Ik noem maar wat. Want ik weet ook niet waar ik over praat natuurlijk. Ja, je weet natuurlijk niet hoe dat allemaal in elkaar zit en hoe dat gaat. Maar wat ik wel weet is dat, ja, wat hier aan het einde van vers 2 staat, dat het gaat om het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. En dat neemt Paulus mee in vers 4 en dan zegt hij, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Dus dat gebeurde precies op het goede moment. Als wij dat hadden moeten regelen, dan hadden we in ieder geval nog even gewacht. Want ja, die Romeinen, dat was ook allemaal maar lastig daar natuurlijk. En we hadden misschien een beetje beter tijdstip verwacht, in gedachten gehad of zo, weet ik veel. Maar het is precies op het moment dat God het wil. En dan wordt de Heer Jezus geboren. Nou, en dan groeit hij op. En dan begint hij op een gegeven moment aan zijn bediening. Nou, en dan zeggen ze, dan gaat hij naar een bruiloft toe, in Cana. En dan is de wijn op. En dan zegt zijn moeder, maar dat is die vrouw die hier staat in vers 4, geboren uit een vrouw. Dan zegt zijn moeder, die zegt van ze hebben geen wijn meer. En dan zegt hij tegen haar, vrouw, wat heb ik met u van nodig? Mijn tijd is nog niet gekomen. Zo van, het is nog niet zover. Hij zegt ook niet moeder. Hij zegt vrouw. De Heer Jezus noemt Maria nooit ergens moeder. Anderen wel, die zeggen van uw moeder staat daar en daar. Maar de Heer Jezus zelf, die zegt dan vrouw. En hij is geboren uit die vrouw. Uit Maria. En hij zegt dan ook van, ja, tijd, het is nog niet zo ver. En je kunt op andere plekken lezen in het evangelie. Dan wordt de Heer Jezus, nou ja, die wordt zeg maar letterlijk bedreigd met de dood. Alleen dan staat erbij, maar hij vertrok tussen hen door, want zijn uren was nog niet gekomen. Dus al die gasten daar in Israël, die denken op de een of andere manier, dachten ze destijds, dat ze enige invloed hadden op alles wat er met de Heer Jezus gebeurde. En ze hadden totaal geen invloed daarop. Maar ze bleven zelf wel in die waan. Weer een stuk verder. Dan staat er op een gegeven moment dat er over de Heer Jezus gezegd wordt dat hij wist dat de uren was gekomen dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader. En op een zeker moment dan vertrekt Judas, die vertrekt van de tafel, waarover in Lucas 22 geschreven staat, dan vertrekt Judas. En dan zegt de Heer Jezus, dit is uw uren en de duisternis en de macht van de duisternis. Nou, en dan wordt de Heer Jezus gekruisigd. Reken er maar op dat dat exact op het moment gebeurde dat God het wilde. We zagen dat, dacht ik vorige keer ook, hè? Dat toen de Heer Jezus aan het kruishout hing, na 6 uur stierf hij. Geen minuut later en ook geen minuut eerder. En dan gaat Jozef van Arimathea, die gaat vervolgens naar Pilatus toe, die vraagt van mag ik het lichaam hebben om het te begraven? En dan is Pilatus, die is verbaasd dat de Heer Jezus al dood is. Want dat was niet de bedoeling. Want de kruisiging, dat is een marteldood. Iemand moest sterven omdat hij gekruisigd was. Nou, in zekere zin kun je zeggen dat de Heer Jezus niet gestorven is omdat hij gekruisigd is. De Heer Jezus is gestorven omdat het zijn uren was. Daarom werd hij op dat moment gekruisigd. En daarom stierf hij ook op dat moment, want, oh ja, dan weet ik het weer, want toen hebben we dat, die tekst nog opgezocht uit Johannes 10, dat de Heer Jezus zegt, ik heb macht om mijn leven af te geven en macht om het weer op te nemen. Het gebeurt allemaal op het tijdstip dat de Heer gepland heeft. En dat is in feite wat je al ziet in Leviticus 23, waar dan steeds staat, dit zijn de afspraken die ik maak met de zonen van Israël. En dan moeten wij natuurlijk in onze tijd niet zo gek zijn om te denken dat wij nu het Loofhuttenfeest moeten gaan zitten vieren. Ja, eigenlijk slaat dat helemaal nergens op. Want het is nog niet de tijd. Waarom zouden we voor de troepen uitlopen als de Heer het nog niet zo ver heeft? En helemaal, waarom zouden we voor de troepen uitlopen als je weet hoe rijk je bent als gelovige nu, in deze tijd, als je deel hebt aan het lichaam van Christus. Hoe ontzettend rijk gezegend je bent in hem. Alle geestelijke zegen. Je hebt de volheid ontvangen in Christus. Er kan werkelijk niets meer bij. En dan zouden wij, en ik wil er helemaal niet denigrerend over doen, maar dan zouden wij ons moeten gaan verblijden in het Loofhuttenfeest. Terwijl we notabene al deel hebben in feite aan het einddoel dat God heeft met de mens. In Christus. He, dus waar hebben we het eigenlijk over? Wij zijn ongelooflijk bevoorrecht en het is zaak dat je zicht krijgt op dat wat de Heer bestemd heeft voor zijn volk Israël, maar ook dat je zicht krijgt op dat wat de Heer voor jou bestemd heeft. Misschien moet je dat nog wel het allereerste ontdekken. He, en dat je mag leren om te leven vanuit die rijke genade van God. En ook voor ons geldt dat dat leven dat wij hebben met de Heer, dat dat gebaseerd is op de verlossing, de vrijkoping door het bloed. Het bloed van de Heer Jezus. Dat heeft ons vrijgekocht. En daardoor hebben we de vergeving van onze overtredingen en zonden ontvangen. En mogen wij zomaar in alle vrijmoedigheid leven voor het aangezicht van God. En zo hebben we onze positie in hem ontvangen. Nou, broeders en zussen, ik stop er gewoon mee. Ja.
Voor vandaag.
Voor vandaag, ja. En dan moet Petrus nog even wachten. Dus dan gaan we daar volgende keer... We gaan de Heer danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heere, dat we hier bij elkaar mochten zijn weer. En dat we met elkaar uw woord konden bestuderen, konden lezen. Dank u wel, Heere, dat het altijd weer fijn is wanneer we dat kunnen doen. We danken ook voor de vrijheid die we hebben, Heere, waarin we dat zomaar kunnen doen. We hebben zelfs zo'n grote vrijheid dat we kunnen beslissen of we wel of niet, Heere, bijbelstudie doen of uw woord lezen of wat dan ook. Heere, we danken u daarvoor en we willen ook bidden, Heere, dat we steeds weer zorgvuldig met die vrijheid om mogen gaan en zullen gaan. Dank u, Heere, voor wie u bent, voor alle zegen die u ons gegeven hebt in de Heer Jezus Christus, dat wij die mochten ontvangen en daaruit mogen leven. We willen u ook danken, Heere, dat uw plan, zoals u dat in uw woord hebt vastgelegd, dat volvoerd wordt. Niet alleen wat ons betreft, Heere, maar ook wat betreft uw volk. Heer, u hebt het allemaal zo nauwkeurig uitgelegd. Alleen al als we ook kijken naar de feesten. Heer, dat we mogen weten dat u daarmee zeker tot uw doel zult komen. Heer, en daarin mogen we het van u verwachten. En weten dat u daarin, Heer, alle dingen doet overeenkomstig uw plan op uw tijd. Heer, we danken u daarvoor. En zo mogen we ook heel persoonlijk zeggen, Heer, dat ook onze tijden in uw hand zijn. Heer, en daar mogen we ons ook terdege van bewust zijn. Dank u wel voor uw liefde, voor uw zorg. En ook, Heer, mogen we elkaar weer aan uw genade opdragen. En danken dat u erbij bent in alles. Amen. Amen.